Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemorgen.
Ja, hi Chris.
Ja, het is donderdag 27 oktober. Bij jou 7 uur 's ochtends, bij mij 1 uur 's middags. En dat zou je altijd zien. 2 weken geleden gebeurde er zoveel tegelijk in de campagne dat wij vonden dat we wekelijks een podcast moesten maken deze laatste weken. En daar zijn we nog niet mee begonnen. Of er lijkt zich een weldadige rust te ontvouwen in het verkiezingscircus. Althans, dat is mijn indruk hier van een afstandje. Gebeurt er nog wat?
Ja, er gebeurt van alles. Maar als je naar het grote beeld kijkt, zou ik bijna willen zeggen dat de futter een beetje uit is. Ik krijg de indruk dat Trump niet meer echt in gelooft. Ik heb de indruk dat Hillary Clinton het eigenlijk wel best vindt zo. Zo min mogelijk incidenten, de boel maar even uitzitten tot 8 november. Ja, en dan blijft er natuurlijk niet zo heel veel over. Je hebt toch 2 mensen nodig die bereid zijn een campagne te willen voeren. En op dit moment is dat niet zo. Dus ik heb de indruk dat we nu in een soort van... Ja, iemand, een Amerikaanse journalist noemde het de pre-hangover phase zitten. Waarin eigenlijk iedereen er al een beetje genoeg van heeft.
De kater voor het feest.
En een beetje, ja. Juist, precies. En denkt van, oh, deze rare rollercoaster van een jaar is eigenlijk al voorbij, lijkt het bijna. Ja. Dat is natuurlijk nog veel te vroeg en er kan nog van alles gebeuren. Maar ja. het tekent wel de sfeer.
Ja, en maar er gebeuren natuurlijk ook wel dingen. Het meest opmerkelijk vond ik eigenlijk gisteren. In de slotfase van de campagne neemt Donald Trump de tijd om naar Washington te vliegen, waar niks op het spel staat. En daar zijn nieuwe hotel, een voormalig postkantoor op een steenworp afstand van het Witte Huis aan Pennsylvania Avenue, om dat officieel te openen. Is hij misschien stiekem alweer bezig om gewoon zakenman te worden?
Ik denk dat hij nooit anders is geweest dan zakenman. Dus dat hij altijd dit mee heeft laten wegen. Hij maakt ook eigenlijk geen onderscheid tussen campagne en zijn zakenimperium. Dus voor hem is dit een soort natuurlijk gevolg van het feit dat hij voortdurend in de belangstelling staat. En hij denkt, dat wil ik publicitair uitbuiten voor dat hotel waar je $800 per nacht minimaal betaalt voor een kamer. Dus het is typisch Trump, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk wel bizar als je 2 weken voor de verkiezingen zo achterloopt als hij. En je gaat lintjes knippen in Washington, wel de laatste stad waar je op dit moment gezien wil worden. Dat is natuurlijk heel veelzeggend, ook voor de contra-intuïtieve manier waarop hij campagne voert. Het lijkt totaal niet op een klassieke campagne. Het lijkt veel meer op een soort puur op intuïtie gevoerde campagne, waarbij hij eigenlijk alleen maar doet waar hij zin in heeft.
Ja, nou ja, en het lijkt ook een beetje op toch een soort voorsorteren op een toekomst misschien niet in het Witte Huis. In die zin dat zijn merk, het merk Trump, begint nu te lijden onder de presidentscampagne die hij voert. En hij probeert misschien daar ook iets te herstellen, of niet?
Ja, en ik zat ook te denken, is dat niet ook de reden dat hij zo'n futloze indruk maakt de laatste week, een paar weken? Omdat hij misschien zelf ook wel door begint te krijgen dat die aandacht natuurlijk tot nu toe heel erg goed was. Iedereen heeft zijn naam in de mond. Iedereen ziet zijn merknaam overal de hele tijd verschijnen. Dat zou goed, iedere zakenman wil dat, hè? Maar ik denk dat hij nu ook wel doorkrijgt dat het ook grotendeels negatieve publiciteit is. En we weten niet hoe zijn imperium er precies voor staat. De berichten zijn niet al te best. En ook dat hotel lijkt niet zulke makkelijke eerste weken gehad te hebben. Dus ik vermoed dat hij ook wel ziet dat dit hem op de lange termijn alleen maar schade berokkent. En hij is natuurlijk op een leeftijd dat het misschien wat minder uitmaakt. Maar het is duidelijk dat hij het imperium aan zijn kinderen wil doorgeven.
Ja.
En het is natuurlijk een familiebedrijf uiteindelijk. Het is geen multinational of zo. Het is gewoon een uit de klauwen gegroeide familieonderneming.
Ja.
Dus in die zin, denk ik, heeft hij gewoon een... Dat maakt die fase voor hem zo lastig op dit moment.
Ja, nou ja, en het leidde ook tot een beetje een verwarrende boodschap. Want hij, voor zijn bedrijf moet hij natuurlijk vooral een positieve toon aanslaan en zeggen het gaat allemaal geweldig. En terwijl zijn campagne tot nu toe gitzwart was. En dat merkte je gisteren daar in dat hotel, waar hij ook een campagnetoespraak hield natuurlijk. Maar nu was het opeens niet meer Make America Great Again, maar America is Great. Dat is nog wel een draai, of niet?
Ja, en dat is ook, nou ja, en is dit nu ook het verschil tussen de zakenman Trump en de politicus Trump? Waarbij je ziet dat de zakenman Trump natuurlijk gewend is om een mooi gepolijst plaatje te presenteren. Ja. Terwijl de politicus Trump.
Alles wat ik aanraak verandert in goud.
Van apocalyptische boodschap moet komen. Ja. Precies, dus dat is natuurlijk ook enorm met elkaar in tegenspraak. Alleen, ik krijg ook de indruk als je dan naar hem luistert van is dit niet ook. Eigenlijk waar Trump de hele campagne last van heeft gehad. Dat hij met een boodschap is gekomen van hel en verdoemenis. Terwijl je ook weet dat hij dat op een bepaalde pragmatische manier inzet. Waarbij je echt kunt afvragen, vindt hij dit echt? Is dit echt wat hij vindt? Denkt hij dat mensen dit willen horen? Is dit zoals hij denkt dat populisme werkt? Dus de politicus Trump is natuurlijk altijd al gemankeerd geweest. Terwijl de zakenman Trump, hij is natuurlijk altijd ontzettend goed geweest in zichzelf verkopen, in zijn merknaam, zijn bedrijfsnaam verkopen. Ook toen het slecht ging, en het is heel vaak heel slecht gegaan, miste hij er altijd een verhaal van te maken dat het fantastisch ging. En trouwens, iedereen die schreef dat het niet fantastisch ging,
die kreeg een proces aan de broek.
Dus er zit altijd wel een beetje een paradox in die man, dat je denkt, het is toch 80% zakenman, 20% politicus.
Ja, goed. Nou, even terug naar de campagne dan. Je zei het al, ja, het lijkt wel alsof de fut er een beetje uit is. Dat was wat mij betreft het meest zo afgelopen zondag, toen Trump een grote toespraak gaf in Gettysburg, een historische plek waar een beslissende veldslag in de burgeroorlog is uitgevochten en waar Lincoln later een van zijn mooiste toespraken heeft gehouden. Trump hield daar ook een toespraak, maar die zag er toen echt een beetje uit alsof je iemand heel hard met een koekenpan op zijn hoofd had geslagen.
Nou ja, ik was een paar dagen eerder bij een Trump rally in Pennsylvania, in een gebied daar niet ver vandaan. En ook zo'n verlaten industriegebied waar Trump het echt van moet hebben, deze verkiezingen. En hij deed daar hetzelfde wat hij ook in Gettysburg deed. Alleen in Gettysburg zei hij van nu, dit wordt mijn closing argument, zoals het heet. Dus nu ga ik, mensen let goed op, nu ga ik voor het laatst duidelijk maken waarom mensen op mij moeten stemmen. En dat doen ze vaak, ja, dat is een soort clickbait voor journalisten, zou je kunnen zeggen. Want het is een gewone, het is de gewone stamspeech met de gewone dingen die hij altijd al zegt. Alleen, ja, dan geeft hij er een soort van gouden randje omheen. Ook in Gettysburg, maar ook in Johnstown, Pennsylvania, waar ik was, zag ik een Trump die eigenlijk niet meer in geloofde. Hij wees vooral om zich heen, wees overal schuldigen aan, mensen die het allemaal gedaan hadden volgens hem. Dat is natuurlijk de taal van een verliezer. Dat is niet de taal van een winnaar als je de hele tijd roept. De verkiezingen zijn corrupt en wij hebben nooit een kans gehad. Nee. Dus het is een verhaal dat op zich wel goed doet bij zijn achterban. Alleen het is niet het verhaal van een winnaar natuurlijk.
Nee. Maar heeft hij zich niet een klein beetje herpakt de afgelopen dagen? Hij is heel veel in Florida geweest. Hij had soms wel vijf rallies op een dag, geloof ik, in Florida. En ik zag vanochtend, op deze donderdag 27 dus, op CNN een poll waarin het verschil in Florida nog maar 2% was. Er zijn meer polls, dat weet ik. Maar het lijkt ook nog een beetje resultaat te hebben. Herpakt hij zich nog een beetje op dit moment?
Ik denk dat de strategie van Kellyanne Conway is, zijn campagnemanager en een geharnaste republikeinse strateeg. Die weet dat je op zulke momenten natuurlijk in Florida moet zijn. Een hele belangrijke staat aan de oostkust met heel erg veel kiesmannen. Heel belangrijk voor het Electoral College, zogezegd.
Must win voor Trump.
Die moet hij winnen.
Ja.
Ja. Die moet, maar als hij hem al wint, staat hij er nog steeds heel slecht voor. Want hij zal ook Ohio, Pennsylvania, Arizona, dat inmiddels ook een swing state is geworden. North Carolina en misschien ook wel Virginia moeten winnen om toch nog iets te kunnen betekenen. Maar goed, er zat weer even een strategie achter. Dat is al heel wat deze weken. Ik denk wel dat het wat laat is. Maar je ziet wel meer meteen de kracht van Trump. Want wat hij wel als geen ander kan, is massa's op de been brengen. Ik zag dat zelf in Pennsylvania in een verlaten industriestadje dat helemaal vol liep met mensen die heel ver hadden gereden om hun idool te zien. En ik ga nooit in het persvak zitten, maar ik zit altijd gewoon tussen de mensen. Want dat leuker is en makkelijker. Maar dan zie je Hoe onwaarschijnlijk veel geloof die mensen hechten aan de woorden van Trump en aan zijn persona. En dat zie je in Florida op rallies ook wel. Dat er mensen zijn die zo ontzettend nog steeds zich aan hem vastklampen. Dat die campagnebijeenkomsten zijn op zich het probleem niet. Die zijn massaal en groot en met helikopters en noem het maar op. Het is één groot spektakel. Ja. Alleen daarbuiten is er niet zo heel veel meer.
Hmm. Terwijl ik zou denken dat hij op dit moment toch ook wel een behoorlijk belangrijk wapen in handen heeft. Clinton maakt heel veel gebruik van de populariteit van de Obama's. Hè. Ze worden erg ingezet in de campagne op het ogenblik. Ze zet zichzelf ook echt neer als zijn opvolger. Maar het paradepaardje van Obama's presidentschap, Obamacare, de gezondheidszorg die nu voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Dat zit in zwaar weer op dit moment. Wat is daar precies aan de hand?
Ja. Ja, het Obamacare is natuurlijk het grote paradepaardje van Obama, ingevoerd in zijn eerste termijn. Toen hij nog een meerderheid had in het Huis van Afgevaardigden en het congres. Of en de Senaat moet ik zeggen. Dus een moment dat het ook even kon. En zijn grootste missie op binnenlands gebied was dat. En voor hem zit daar heel veel, en voor Hillary Clinton dus ook, heel erg veel waarde achter. Nou, wat daar gebeurd is, de belofte was altijd, wij zijn eigenlijk een derde wereldland, want wij bieden geen gezondheidszorg aan alle Amerikanen die dat nodig hebben. Althans, wij vergoeden dat niet en zorg is vreselijk duur in Amerika. Mm-hmm. Dus wij bieden iedereen gezondheidszorg. Iedereen moet meedoen. De belofte was altijd, uw premies gaan niet omhoog. Dat heeft Obama heel vaak met zoveel woorden gezegd. Nou, dat is ingevoerd uiteindelijk 2013. En wat je nu ziet na een jaar of drie, is dat die premies wel degelijk omhoog gaan. Dat verschilt heel erg per staat. Het verschilt ook wel erg per geval. Maar er zijn gevallen waarbij de premies meer dan 100% omhoog gaan.
Yeah.
Er zijn staten als Arizona waar mensen gigantisch veel premie opeens gaan betalen.
Nou ja, en dat is een hele belangrijke swing state op dit moment dus.
Ja, ongelooflijk inderdaad. Op dit moment een swing state inderdaad. Dus ja. Nou ja, wat daarachter zit is dat een aantal dingen eigenlijk. Ten eerste wordt zorg gewoon heel erg duur. Dus dat is een eerste probleem. Het tweede probleem is dat verzekeraars tot nu toe heel veel dingen konden declareren bij de overheid. En die regeling loopt af. Dus wat die verzekeraars doen, die zien dat aankomen, die gooien hun premies omhoog. En in derde plaats zijn er gewoon veel meer patiënten dan verzekeraars hadden voorzien. Misschien een beetje zuinig begroot. Dus dat zijn allemaal factoren waardoor je dat wel, waardoor je dat wel kan verklaren. En het was misschien ook wel heel utopisch gedacht dat dat niet zou gebeuren. Maar goed, het is nu een probleem, zo 2 weken voor de verkiezingen, voor Hillary Clinton natuurlijk.
Ja, maar maakt Trump daar genoeg gebruik van op dit moment?
Nou ja, hij heeft een tweet gestuurd. Oh. Helemaal in hoofdletters. Repeal and replace Obamacare. Ja. Met hoofdletter. Dus dat, nee, natuurlijk niet. 4 jaar geleden had Mitt Romney, met name met Paul Ryan, toen zijn running mate, hadden een hele campagne bijna helemaal om Obamacare gebouwd. En het argument was de hele tijd, dit is overheidsbemoeienis met de markt. Dit moeten wij niet willen. De overheid moet zich niet bemoeien voor zorg wil, welke verzekeraar u wil zijn. U moet dat helemaal zelf regelen. Dat was op zich een heel sterk republikeins argument. Want republikeinen zijn er gevoelig voor. Maar dat moet je een beetje instinctief aanvoelen. En ik denk dat Trump dat niet. Hij zegt natuurlijk wel dat hij tegen Obamacare is, maar hij heeft daar niet de argumenten bij die Romney 4 jaar geleden had. Romney had een vrij sterke zaak, zou je kunnen zeggen. Ook omdat hij vlak voor de invoering zat en zei van, we kunnen het nu nog terugdraaien. Trump noemt het wel, maar maakt daar veel minder gebruik van. Dus je zou kunnen zeggen.
Maar is dat niet heel dom? Ik bedoel, als premies inderdaad op sommige plekken met meer dan 100% omhoog gaan. Clinton heeft het er niet eens over. Hè? Die durft het er eigenlijk niet over te hebben.
Nee, maar dit is natuurlijk gevaarlijk terrein voor haar. Dus zij zal hier niet over beginnen. Maar het rare is dat als ik Trump was, zou ik natuurlijk meteen mensen op het podium sleuren die meer premie gaan betalen. Precies. En hen een soort van metafoor voor het Amerika voor straks onder Clinton maken. Maar hij sleept wel mensen op het podium, maar dat zijn ouders van vermoorde mensen van jaren geleden, waar dan een illegale migrant bij betrokken zou zijn. En dergelijke verhalen. Heel anders. Hij voert heel anders campagne dan misschien nu wel zou moeten. Want dit is een onderwerp dat Amerikanen wel heel erg aanspreekt.
Ja, Ja, en ondertussen zijn die democraten nog steeds heel, heel zelfbewust. Hè? Ik hoorde Obama een paar dagen geleden al vooral over de senaatsraces spreken. Ook Clinton richt zich steeds meer op die zogenaamde down-ballot races. Dus de poging om meerderheid in de senaat en in het huis te krijgen straks. Ze richten zich zelfs al een beetje, heb ik het gevoel, op de volgende presidentsverkiezingen. Door aanvallen op Marco Rubio, op Paul Ryan en op Mike Pence. Ik bedoel, dat zelfvertrouwen daar is heel erg groot, hè?
Ja, dat is heel erg groot, ja. En tegelijkertijd zit er ook een angst in. De eerste angst is dat het zelfvertrouwen zo groot is dat veel mensen zeggen, nou ja, ach, ik heb nooit zo van Hillary gehouden, laat maar zitten die verkiezingen. Dus dat de opkomst heel lager wordt. Ja. En dat zal denk ik de uitslag niet beïnvloeden, maar het zal wel zorgen voor wat ze altijd hier het mandaat noemen. En trouwens, dat bestaat in Nederland ook, bedenk ik nu ik dat zeg. Ja. Maar dat zal natuurlijk wel van belang zijn als straks de opkomst heel erg laag is. En hij zal veel lager zijn dan 2012. En die kans zit er dik in, denk ik. Dan heeft Hillary Clinton een probleem, omdat ze dan de natuurlijk niet met ontzettend veel kracht in Washington kan zeggen van luister, ik heb zoveel miljoen Amerikanen achter me staan. Mm. Zij zal dan toch een soort van koningin van de armoede blijven. Het tweede gevaar is dat er nu een overwinning wordt behaald, maar dat ze die over 2 jaar verspelen bij de tussentijdse verkiezingen. En ik sprak vorige week een democraat die met de campagne bezig is, die zich daar erg druk over maakt. Die zei van we hebben alle kaarten liggen nu op tafel dat we in 2018 een enorme nederlaag gaan leiden. Er staan 25 democratische senaatszetels op het spel. Yeah. Nou ja, dat wordt een bloedbad. 25 van de 33 senaatszetels zijn democratisch die dan op het stemformulier staan. Dus dat dreigt een bloedbad te worden. We moeten nu al nadenken over een boodschap om die schade dan te beperken. Dus waarom niet nu al heel veel Obama inzetten? Er een soort van duidelijk verhaal over maken wat we bereikt hebben de afgelopen jaren. Puur en alleen om ook alvast na te denken over de toekomst. Ja. En inderdaad, 2020, daar moeten ze natuurlijk zich nu ook al druk over maken. Ja. Want de kans dat er een tweede Trump komt is niet zo groot. De kans dat er een meer klassieke republikeinse tegenstander komt is natuurlijk veel groter.
Ja, nou, maar toch eerst nog eventjes op 8 november zien te winnen. Er wordt op dit moment al heel veel gestemd. Hè? Early voting is in veel staten al bezig. Wat is het beeld dat daaruit opreist tot nu toe?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk om daar in de algemeenheid over te zeggen. Maar wat je wel ziet in een aantal staten, North Carolina zag ik net voorbij komen bijvoorbeeld, is dat er een behoorlijke opkomst is. En dat betekent dat er behoorlijk geregistreerd is ook. Onder mensen, kiezers die nog niet geregistreerd waren.
Veel jongeren
ook. Dat is in
ook,
heel veel staten.
Ja,
heel veel jongeren inderdaad. Maar dat kan ook komen omdat veel mensen het zo gehad hebben met de verkiezingen dat ze nu alvast gestemd willen hebben. Dus het is niet per se een teken van.
Ja,
het hoeft niet per se een teken van enthousiasme te zijn. In de anekdotische sfeer, maar ik sprak met een huisarts die zei van ik mag morgen stemmen. Nou, ik sta om 8 uur bij dat stembureau. Ik wil er gewoon helemaal klaar mee zijn.
Daar ben ik er vanaf.
Dus er zit een. Die kant zit er ook een beetje aan. Dus okay. Het is moeilijk om daar echt van te zeggen van. Kijk eens naar dat enthousiasme. Maar de democraten zijn niet ontevreden. Want dit betekent. Dit betekent waarschijnlijk goed nieuws voor de democraten.
Ja, nou, straks zijn wij de enigen die het nog leuk vinden, Guus. Maar goed, we hadden
even. Ik blijf het gewoon maken hoor, deze podcast.
We hadden dus wel, omdat het wat rustiger was, even tijd om te lezen. En dat kwam goed uit, want daar was George Packer. Een van de beste journalisten van Amerika, vind ik. 2 jaar geleden schreef hij The Unwinding over hoe dat sociale contract dat Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk bij elkaar hield en dat de middenklasse ondersteunde, de echte Amerikaanse droom ondersteunde, hoe dat de laatste 20, 30 jaar verlaten is en hoe de ongelijkheid is gegroeid in Amerika. Prachtig boek. En nu schreef hij een heel lang verhaal in de New Yorker over Clinton en het populisme. En daar borduurt hij eigenlijk een beetje op datzelfde thema door, hè?
Ja, het is echt een schitterend verhaal. Je moet het echt, volgens mij, hoef je niet eens abonnee te zijn op New Yorker om dat te kunnen lezen online.
Nee,
het is echt heel erg goed.
Ja.
Het is een schitterend verhaal. Wat ik er zo mooi aan vind is, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden onder journalisten, politicologen, dat is een heel fel debat gehad over de vraag, wat drijft nu die aanhang van Donald Trump? En in mindere mate, wat drijft de Bernie Sanders aanhang? En heeft die Trump appeal, heeft die aantrekkingskracht van Trump te maken met economisch achteruitgang, met het sluiten van fabrieken, die dingen die je altijd hoort? Of heeft het misschien te maken met een soort van oude rekening, een oude racistische rekening die nog vereffend moet worden? Waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot nauwelijks verholen racisme, dat je ook wel in de Trump-contraien hoort. Die discussie is heel erg fel. En wat Becker eigenlijk doet, en er zijn meer mensen die dat de laatste tijd doen, ook politicologen, die zeggen van dit is eigenlijk een soort van derde weg. Het heeft veel meer te maken met een lage middenklasse in de Verenigde Staten, die zich steeds meer zelfbewust is geworden. Maar met wie het niet noodzakelijkerwijs erg goed gaat. Sterker, het gaat relatief niet goed. Dus het gaat niet heel slecht, maar het gaat met andere sociale groepen beter. En die klasse is zichzelf ook steeds meer als een klasse gaan zien. Met eigen culturele waarden, over behoud van identiteit en dat soort dingen die je veel hoort. Ja. Er is veel steeds meer een soort cultuur omheen gekomen. En dat is interessant. Ik heb net het boek White Trash van Nancy Eisenberg gelezen. Dat is een heel mooi boek dat gaat over klassen in de Verenigde Staten en hoe dubbelhartig Amerika eigenlijk met dat verschijnsel omgaat. Want wat zij beschrijft, en dat lees ik ook heel erg in Packer terug, is dat Amerika natuurlijk zich altijd heel erg afgekeerd heeft. Dat is eigenlijk bijna de reden van het bestaan van Amerika, van die Europese feodale klassenmaatschappij.
Ja, net gedaan
maar
alsof dat niet
veel
bestond.
Meer dan Europa.
Ja.
Precies, dat doen wij niet. Bij ons kan iedereen alles worden. En stiekem, beschrijft zij, is Amerika een klassenmaatschappij geworden. Sterker nog dan in Europa, waarbij je nog uit van de ene klasse in de andere kan landen. Dat is in Amerika bijna onmogelijk geworden.
Ja.
En het interessante aan dit verschijnsel is, als je Packer ook leest, dan realiseer je weer hoe de democraten zich ook vervreemd hebben eigenlijk van dat bewustzijn.
Ja.
Lange tijd hebben ze dat wel gehad, maar in de jaren 90 met name is er een soort cosmopolite sfeer in die partij gekomen. Met een zekere morele superioriteit ook van wat dan zo pejoratief de elites wordt genoemd. Met een agenda die meer aanslaat bij jonge hoogopgeleiden, bij de stedelingen. En dat zijn groepen voor wie multiculturele samenleving, open grenzen, cosmopolite cultuur, een open economie, homohuwelijk, dat is allemaal mooi, dat is allemaal winst.
Ja.
Voor heel veel mensen betekent dat een bedreiging. En dat klassebewustzijn vind ik heel mooi beschreven in dat stuk van Packer.
Ja.
En het duidt ook meteen op het grote probleem dat de democraten gaan krijgen. Hoe kunnen wij weer onze oude bondgenoten van vroeger aanspreken?
Ja, nou ja, precies. Hè. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, nog weer eerder, een jaar of 10 geleden, denk ik, 15, had je dat boek van Thomas Frank, What's the Matter with Kansas? Dat ging er eigenlijk over hoe het toch kan dat eigenlijk ook die lagere blanke middenklasse al 20 jaar lang op de Republikeinen stemt, terwijl de Republikeinen eigenlijk de partij van, laat ik maar even simpel zeggen, het grootkapitaal zijn en helemaal niet het economisch belang van die groepen dienen. Maar dat ging dan over de culture wars, hè. Het ging guns and religion, dat was dan belangrijk. En Thomas Frank zei eigenlijk van ja, daarmee hebben de Republikeinen die mensen een beetje gepaaid, terwijl ze eigenlijk democraat zouden moeten stemmen. Je zou kunnen zeggen, Kansas is eindelijk wakker geworden en is erachter gekomen dat er nu helemaal geen politieke partij meer is die voor ze opkomt.
Nou ja, eigenlijk, ja, dat zou eigenlijk de treurige conclusie moeten zijn. Ze zijn eigenlijk, zoals Thomas Frank dat ook beschreef, van meegemarcheerd naar rechts. Dus ze hebben al die thema's eigen gemaakt waar die Republikeinen lange tijd belangrijk vonden, waarmee ze zich onderscheiden. Maar dat had heel veel te maken met conservatieve waarden, met abortus, hè, en om eens wat te noemen. En Frank beschrijft ook heel mooi, vind ik, hoe mensen die het economisch heel slecht gaan veel meer geneigd zijn om een abortus is moord teken in de tuin te zetten. Terwijl hij zich verwonderd afvraagt van waarom willen die mensen niet gewoon een hoog inkomen.
Precies, ja.
Maar ze zijn er mee gemarcheerd naar rechts. En vervolgens is die Republikeinse partij is aan het versplinteren. En ook het verhaal is een beetje zoek. Waar moeten die mensen nu nog heen? Dat is natuurlijk een hele goede vraag.
Ja. Ja, nou ja, en daarmee ligt eigenlijk op tafel waar wij het hier ook eerder over gehad hebben. De democraten moeten zich straks wel heel goed realiseren dat zij die mensen in de steek hebben gelaten. Ook voor hun eigen politieke toekomst straks. Dat verhaal van Packer was eigenlijk ingebed in een gesprek wat hij met Clinton had een paar weken geleden, met Hillary. Ik vond eerlijk gezegd niet in dat verhaal dat zij daar echt een goed antwoord op had. Jij?
Nee, helemaal niet. Nee, ik begreep niet helemaal goed aan het stuk of hij dat nou wilde laten zien. Of ik vond de meerwaarde van Hillary's woorden ook niet zo heel groot in het stuk trouwens. Maar misschien dat hij daarmee ook wel wilde laten zien hoor. Dat zij staat voor nog steeds het democratische onvermogen om te gaan met deze groep van wie ze zich zo vervreemd hebben.
Ja.
Zij heeft een andere achtergrond dan Bill Clinton. Is misschien wat minder... gelooft misschien wat minder heilig in de derde weg als eind van alle ideologieën en als begin van een utopische toekomst. Maar ze heeft natuurlijk wel, de bewijslast ligt bij haar. Zij zal moeten aantonen, nu als kandidaat, maar straks ook als president, dat zij wel een verhaal heeft dat afwijkt van het verhaal in de jaren 90. Want het is duidelijk dat verhaal niet meer werkt en ook niet meer aanspreekt. Dus Precies. Ze zal met een ander soort verhaal moeten komen.
Ja.
En dat heeft zij op dit moment nog niet. Je ziet haar daar ook mee worstelen, hoewel ze heel graag over de economie praat en heel veel speeches erover geeft. Is ze nooit helemaal duidelijk geweest over de vraag, wat betekent een open economie nu? Ben ik nu wel of niet voor vrijhandel? Wat betekent dit voor een county ergens in het westen van Kentucky, waar de kolenindustrie is gesloten? Wat is haar oplossing? En daar is ze iets te weinig duidelijk over geweest. En daar is in dat stuk inderdaad ook heel weinig concreet over eigenlijk.
Ja. Oké, dus dat blijft gewoon na 8 november heel erg spannend. Hoe gaan de Democraten dat probleem aanpakken? Dankjewel Guus, tot volgende week.
Ja, oké.
Hoi.